Wat we hebben net gehoord, komt uit een van de kleine profeten uit Micha. En er wordt er klein genoemd, omdat de geschriften van die kleine profeten, Amos, Joël, Hosea, die hun geschriften zijn maar kort in vergelijking met de zogenaamde grote profeten, Jesaja en Jeremia en Ezekiel. Het mooie is, tenminste, ik vond het heel mooi van Micha. Zijn naam betekent trouwens, wie is als de eeuwige? Mooie naam, hè? Micha, Michel enzovoort, van afgeleid. Wie is als de eeuwige? Nou, de profeet Micha, die roept het volk op. En hij roept het volk op om te gedenken. Ze gaan na, hij legt de nadruk ook op. Gedenk toch. Gedenk, vergeet niet, wees bewust uiteindelijk wat er allemaal is gebeurd. We zeggen vaak natuurlijk van, ja, het gaat toch niet om zien, het gaat toch vooral om gelovigen, om geloven. Yeshua die zei tegen Thomas, u kent dat verhaal ongetwijfeld, als Thomas het moeilijk vindt om te geloven dat Yeshua is opgestaan uit de dood. Dan zegt hij, ja, jullie kunnen me nog meer vertellen, maar ik wil eerst de littekens van de spijkers in zijn handen zien. En ik wil vooral de wond in zijn zij zien. En als ik dat gezien heb, ja, dan zal ik geloven. Nou, Yeshua die verschijnt in het midden als de discipelen bij elkaar zijn. En dan zegt hij ook tegen Thomas, Thomas, leg je hand maar mijn zij en kijk maar, dan zie je het. We lezen helemaal niet of Thomas dat ook echt gedaan heeft. Ik denk dat hij voor die tijd al erkende en herkende, dat is Yeshua. En dan zegt Yeshua tegen hem, ja Thomas, omdat je mij gezien hebt, geloof je nu, maar zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Zalig als je niet gezien hebt en toch gelooft. Zien en geloven. Ja, er zijn mensen die zeggen, ja, maar het gaat toch helemaal niet om zien. Het gaat toch vooral om geloven. Geloof komt door het horen. En dan het horen van de woorden van de eeuwige. Daar gaat het in wezen om. Maar Yeshua die zegt ook tegen zijn discipelen op een bepaald moment, maar jullie ogen zijn zalig, omdat je zien. En jullie oren zijn zalig, omdat je hoort. Waar gaat het nou om? Om horen of zien? We hebben vanmorgen ook gezongen in elke Shabbat, zingen we dat? Hoor, hoor Israël. Maar het is niet alleen het volk, het gaat tot ieder persoonlijk. Elk mag en behoort persoonlijk te luisteren. Wat wil de eeuwige zeggen? Want hij is een luisterende Heer, maar hij is ook vooral een sprekende Heer. En hij wil tot ieder spreken. Laat nooit iemand denken, ja tegen mij wil die niks zeggen. Want, en dan kun je allerlei dingen invullen, ik ben niet gelovig genoeg, of ik ben te jong of te oud. Nee, hij wil tot ieder spreken. Dat vind ik altijd zo geweldig, dat er voor hem geen onderscheid is. Ieder mens is voor hem gelijk. Jong of oud, of welke achtergrond je ook hebt, hij wil tot ieder spreken. Maar hij wil ook dat we zien. Mozes zegt tegen het volk, uw ogen hebben al de grote daden van de eeuwige gezien. Zijn tekenen die hij midden van Egypte heeft gedaan aan de farao en ook aan het volk. Herinner je dat vooral? Daarom gedenk toch. Gedenk wat de eeuwige heeft gedaan in het verleden. Jullie hebben dat meegemaakt, jullie hebben dat gezien. En Balak, de koning van Moab, die zag ook. En hij was doodbenauwd. Wat zag Balak dan? Nou, hij zag dat Israël onder de voet was gelopen door Israël. En hij dacht, dat moet mij niet overkomen. En hij wil dat op alle mogelijke manieren voorkomen. En hij gaat geen strijd aan met wapens, met speer of met zwaard. Nee, maar hij wil een geestelijke strijd gaan voeren, die Balak. En hij overlegt met de oudsten van Midian, dat is ook een vijand van Israël. En samen sturen ze dan uiteindelijk mensen naar Biljam toe. Balak die zag. Ik weet niet of dat het u opgevallen is, maar het eerste woord in de parasha voor vandaag staat wajar. En dat betekent en hij zag. Zien is ook belangrijk. Geloof is belangrijk. Horen is belangrijk. Maar zien is ook belangrijk. Om te zien de grote daden die de eeuwige heeft gedaan. En hij overlegt dus, omdat Balak ziet wat er allemaal gebeurd is, van ik moet zorgen dat dat mij niet overkomt. En nogmaals, hij overlegt met die oudste van Midian, en ze sturen een afvaardiging naar Biljam toe. Biljam is een waarzegger. Een beroepswaarzegger. En ze sturen al een zak met geld mee. Want, zegt Balak, als Biljam dat volk Israël vervloekt, dan is er misschien kans dat ik het kan verslaan. Want hij weet, als Biljam zegent, dan is het volk gezegend. En als hij vervloekt, dan is het vervloekt. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, hè, als Balak geweten had wat voor volk Israël was, dan had hij zich wel vele malen bedacht om iemand te gaan halen om dat volk te vervloeken. We hebben het al gehoord vanochtend, hè? Als je bij de eeuwige bent, dan kunnen ze je wel vervloeken, maar het is een ongegronde vloek. En een ongegronde vloek die treft geen doel. Die ketst als het ware weer af. Als Balak geweten had, en Biljam zegt dat later ook, hebben we het ook gehoord, het volk woont apart. Israël wordt niet onder de heidenvolken gerekend. Het is een afgezonderd volk. Waarom? Omdat de eeuwige het heeft geroepen. En omdat de eeuwige het heeft gekozen. En omdat de eeuwige het apart heeft gezet om hem te dienen. Maar ook om tot een zegen en een licht voor de volken te zijn. Het is zijn persoonlijk eigendom. Het is zijn oogappel. Dus dat betekent elk volk afblijven met je handen van Israël. Afblijven met je handen van dat volk wat ik heb uitgekozen. En ik dacht, in de loop der eeuwen is er natuurlijk zoveel gebeurd. En het volk is eeuwenlang verjaagd, de vlucht geslagen. Altijd weer, in welk land ze ook waren, werden ze geminacht, werden ze in ghetto's gedreven of wat dan ook, en moesten ze weer verdwijnen. Als de volken ook vandaag, en dan denk ik speciaal aan een land als Iran bijvoorbeeld, als dat land zich zou realiseren wie dat volk was, net als Balak vele eeuwen geleden, dan zou ook Iran zich wel bedenken om met zijn handen van dat volk af te blijven, of welk ander volk dan ook. Om het niet te vernietigen, maar te weten, het is een apart volk. Het is werkelijk apart gezet. Zoals u, jij, ik, ook wij als gemeente, dat zegt Paulus dan, apart gezet zijn. Wat hebben we in wezen te zoeken in de wereld? Ik weet, we leven in deze wereld, maar we zijn niet van de wereld. Dat zegt Yeshua ook al. En je ziet vandaag aan de dag, althans ik denk dat te zien, maar ik hoop van jullie ook, hoe vele vandaag aan de dag, vele kerken, vele gemeenten op alle mogelijke manieren proberen om dat evangelie maar aantrekkelijk te maken voor de mens. Om het aan te passen van, het maakt en wezen allemaal niet uit in wie je gelooft. Als er maar liefde is. Maar dat is een leugen natuurlijk. Want we moeten vooral dat woord erkennen en dat woord beleiden als de waarheid. En als we gaan sjoemelen met het woord, dan dwalen we af. Dan zijn we leugenaars uiteindelijk. Ten diepste mogen we ons zo realiseren dat we in en door Yeshua ook apart gezet zijn. Of zoals ook al eeuwen geleden Joshua zei, wij zullen de meerderheid in het kwaad niet volgen. Het is niet van, pas je maar aan. Ach, het staat wel zo, maar dat was voor vroeger, vandaag aan de dag. Ach, we leven toch in een andere maatschappij. En de wetenschap heeft zoveel dingen ontdekt. En je moet het allemaal anders invullen. Het moet maar aantrekkelijk gemaakt worden. Nee, maar Yeshua zei eeuwen geleden al, toen hij verzocht werd door de boze, die hem aan het twijfelen wilde brengen, die zei, als u de zoon van de eeuwige bent. De boze wil ons altijd aan twijfel brengen. Wil ons altijd onrust zaaien. Als je dan de zoon van de eeuwige bent, nou dan kun je van die stenen wel broden maken. En elke keer zei Yeshua, er staat geschreven. Er staat geschreven. En ik hoop zo dat we dat met elkaar als gemeente ook blijven zeggen. Er staat geschreven. En dat woord is nog altijd de waarheid. Want hij is niet veranderd. Hij is nog altijd dezelfde. De Vader, de Zoon en de Geest. Altijd dezelfde. Dus dat woord is ook niet veranderd. Zo belangrijk om ons daarvan bewust te zijn. Maar Balak die denkt, nou, ik heb misschien toch een kansje. Als het werkelijk nou eens werkt, hè, van Bileam. Als die vloek nou werkelijk werkt, dan hoef ik me geen zorgen meer te maken. Want dan kan ik met mijn leger dat volk Israël wel verslaan. Wie was Bileam eigenlijk? Trouwens, weet u wat zijn naam betekent? Zijn naam betekent verderver. Bileam is de verderver. Hij is geen Israëliet. Maar hij weet wel van de eeuwige. En hij weet van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Bileam die woonde in Mesopotamië. Daar kwam Abraham ook vandaan. En ik heb het al eerder gezegd, hij was een beroepswaarzegger. Je kon Bileam inhuren. Hij rekende wel aardig wat, denk ik. Ja. Maar dan ging die mee en hij wilde zowel zegen voor je uitspreken als vloek voor je uitspreken. Maar wij weten toch, de Torah die verbiedt heel duidelijk zulke praktijken. Er staat, onder u mag niemand gevonden worden die waarzeggerij pleegt. Want dat is de eeuwige een gruwel. Waarom? Waarom zou de eeuwige dat nou een gruwel vinden? Nou, ik denk, als je naar een waarzegger gaat, dan vertrouw je uiteindelijk zo'n waarzegger. Dan geloof je hem, wat hij zal zeggen. En dan vertrouw je niet meer de eeuwige. En dan geloof je niet meer dat, en we hebben het vanochtend diverse keren gezongen. Wat een mooi lied trouwens, hè. Hij is de bron. En we mogen bij de bron zijn. En we mogen uit de bron putten. Elke keer weer opnieuw uit die bron. En we moeten niet naar een ander bron gaan. Want dat zijn bronnen uiteindelijk. Dan kan het water helder lijken. Net als toen in de woestijn. Maar het was bitter. Er zijn allerlei bronnen vandaag aan de dag. Waar mensen uit denken te putten. Iemand zei pas tegen me, maar joh, wat maakt het nou toch uit? Of je nou boeddhist bent, of je bent hindoe. Of je bent een moslim, of je bent een christen. dat maakt toch in wezen niks uit. God houdt toch van iedereen. Ja, natuurlijk houdt hij van iedereen. Maar zijn zoon heeft gezegd: ik ben de weg naar de Vader. En er is geen andere weg. En dat is dus een van die dingen om het evangelie als het ware maar aantrekkelijk te maken van: ja, die Bijbel, dat is best een mooi boek. Dat is een weg naar de Vader. Maar de Koran is net zo goed de weg naar de Vader. En de geschriften van de Hindoes, dat zijn uiteindelijk ook wegen naar de eeuwige. Maar dat is zo het verraderlijke. Want dat is de leugen. Als Yeshua zegt: ik ben de weg naar de Vader, dan is alleen hij de weg naar de Vader. En dan zijn er geen andere wegen. En als we op andere wegen wandelen, dan weten we uiteindelijk dat zijn doodlopende wegen. Het zijn echt doodlopende wegen. Maar als we de weg gaan die Yeshua aanwijst, dan zullen we inderdaad de weg van het leven zijn. Biliam. En dan komen ze dus, die afvaardiging bij Biliam. En de vraag is: wil je met ons meegaan om Israël te vervloeken? Hier, dit geef je vast. Een zak vol geld. En Biliam die aarzelt. Biliam die wil aan de ene kant wel mee. Want geld lokt toch altijd weer mensen, hè? Biliam die hinkt op twee gedachten. Hij had natuurlijk gelijk moeten zeggen: ga maar weg, want ik ga dat volk niet vervloeken. Want hij kende dat volk en hij wist al, het is gezegend. Maar Biliam die doet dat niet. Hij zegt: blijf hier maar overnachten. Ik ga de eeuwige vragen en wie weet, misschien mag ik wel met je mee. En dan denkt hij natuurlijk: geld is binnen. Mooi. Yeshua zegt later: je kunt nooit twee heren dienen. Of je zult de een lief hebben en de ander haten. Of de een minachten en je aan de ander hechten. Er is maar één weg. Dat is duidelijk. En daar moeten we ons elke keer weer zo bewust van zijn. Biliam die twijfelt. Misschien mag ik wel mee. Als je gaat aarzelen, zou ik wel of zou ik niet? Dat heb ik al vaker verteld, we hebben jaarlang in het pastoraat gewerkt. En dan hebben we nogal eens mensen gehad die dan zeiden van: ja, ik ben ook eens een keer bij een waarzegger geweest. Ach, het was maar één keertje. Ja. Ik heb één keer glaasje gedraaid. Ik heb één keer, vul maar in, gedaan. Ja, maar dan open je als het ware de weg voor de tegenstander. Dan ga je een grens over. En dan kom je op het terrein van de boze. En dat moet je niet doen. Je moet nooit op twee gedachten hingen. Eén weg. Eén weg. Hij zegt dus: misschien mag ik wel mee. Ik zal de eeuwen gaan vragen. Die zegt natuurlijk tegen hem: je mag niet mee. Natuurlijk, Biliam, mag je niet mee. Dat volk is gezegend. Laten we het goed tot ons doordringen. Het volk is gezegend, want het behoort hem toe. Het is zijn eigendom. Hij heeft het gekozen, hij heeft het geroepen, hij heeft het apart gezet. En Biliam die stuurt ze weg. Maar Balak die houdt vol. De boze die houdt altijd vol. Als het niet linksom is, dan is het rechtsom. Hij zal altijd proberen om ons aan het twijfelen te brengen. Om ons altijd maar te zeggen: ach, het is allemaal niet zo erg. Ach, dat was een leugentje om best veel. Dan moet je toch niet druk om maken. Ach, je hebt dit of dat wel gedaan, maar doe maar. Hij is genadig. Hij vergeeft het allemaal. Nee, maar zonde is zonde. En zonde moet je belijden. En dan is er vergeving. Balak stuurt dus opnieuw afgezanten naar Biliam. en nog belangrijker mensen. En hij belooft nog meer eer en aanzien aan Biliam. En dan geeft hij uiteindelijk toe. Een mens kan blijven volharden. Net als de farao. Dan zeggen de mensen wel eens, ja, maar het hart van de farao had God verhard, dus hij kon er toch niks aan doen. Ja, maar we vergeten vaak dat dat hart pas verhard werd, niet de eerste keer, ook niet de tweede keer, maar na een aantal keren dat farao geweigerd had om het volk te laten gaan. Hij had zijn hart verhard, de farao. En op een bepaald moment dan is dat inderdaad verhard. Dan wil je geen andere kant meer op. Of dan kun je zelfs geen andere kant meer op. Dan blijf je zo volharden in de zonde. Maar uiteindelijk dus, dan mag Biliam mee. Maar de Eeuwige zegt tegen hem, je mag alleen datgene doen wat ik tot je zal spreken. Zo zie je, geld, eer, aanzien was altijd een valkuil. En dat is ook vandaag aan de dag nog altijd een valkuil voor de mens. Zoals geschreven staat, geldzucht is nog altijd de wortel van alle kwaad. Dat kan mensen nog altijd verleiden. Of een stukje eer. Of mensen je op een voetstuk plaatsen. Het kan een valkuil zijn. En zo is dat ook een valkuil voor Biliam. Want wat staat er? De volgende morgen, dan staat Biliam op. Hij zadelt zijn ezel in, neemt twee knechten en gaat met de vorsten van Moab mee. Hij is die grens overgegaan en hij gaat mee. Toen ik dat zo over aan het denken was, moest ik gelijk denken aan iemand anders. Daar staat ook van. Hij stond zelfs vroeg op. Die zadelt ook zijn ezel. En die neemt ook twee knechten mee. Maar wat een verschil. Ik denk dan aan Abraham. Maar Abraham gaat mee uit gehoorzaamheid. Om zijn zoon, zijn geliefde zoon, zijn enige zoon, te offeren, te geven aan de Eeuwige. Omdat die het gezegd had. En Biliam die ging mee uit puur eigen belang. Uit begeerte, uit hebzucht. Wat een verschil tussen deze twee mensen. Maar Biliam is op weg met die vorsten van Moab. En dat is een lange weg van Mesopotamië naar Moab. Daar doen ze normaal gesproken weken over. En onderweg gebeuren er van die wonderlijke dingen. En ik weet, er zijn altijd mensen die denken, dat zijn sprookjes, daar moet je toch niet meer in geloven. Maar ja, ik ben een heel eenvoudig mens. Ik geloof het wel. De engel van de Eeuwige, die gaat op de weg staan. Waarom? Om Biliam te waarschuwen. En dan zie je weer hoe liefdevol de Vader de Eeuwige is. Die laat Biliam ook niet los. Maar die gaat als het ware met hem mee. En wil nog steeds tot zijn hart spreken. Van Biliam, keer toch terug. Ga niet verder mee. Want het is een heilloze weg die je bewandelt. Je komt steeds dieper uiteindelijk in het dal neer. Ga toch terug. De ezelin. Die had toen kunnen zeggen, Biliam, Biliam, u kent dat wel, hè? Ik zie wat jij niet ziet. Want de ezelin, die zag daar de engel van de Eeuwige staan, met een getrokken zwaard. En Balak zag niets. Je kunt zo verblind raken. Als je met zonde bezig bent. Je kunt zo verblind raken. Als je op een dwaalweg of op een doodlopende weg bent. Dat je het inderdaad niet ziet. Ik moet zo denken, want we zingen dat. Althans hier in elk geval wel. En dat is mooi. Elke Shabbat weer. Open mijn ogen. open mijn ogen opdat ik zie. Open mijn ogen. We zingen het diverse keren. Open mijn ogen opdat ik zie de wonderen van uw Torah. Maar er zijn zoveel andere dingen ook vanuit die Torah die we mogen zien. Maar Biliam ziet niets. Zo verblind, zo verduisterd. En dat gebeurt zelfs tot 3 keer toe. Dat getal 3, dat komen we diverse keren tegen, onthoud het maar. Tot 3 keer toe staat die engel daar en ziet de ezelin, die engel. En elke keer wijkt die ezelin van de weg af. En wat denkt Biliam? Wat ben jij een koppige ezelin, zeg. Wat een stom beest ben jij. En hij wordt zo woedend op hem, dat hij hem tot 3 keer toe ook slaat. En dan zegt die ezelin weer, maar wat heb ik u misdaan? Dat je me tot 3 keer hebt geslagen. Nou, zegt Biliam, je drijft een beetje te spot met mij door elke keer van de weg af te gaan. Had ik maar een zwaard bij me, dan zou ik je nu zeker doden. Was ik ooit gewend om u zo te behandelen, zei de ezelin tegen Biliam. En die antwoordt dan, nee, tot 3 keer toe. En toen opende de eeuwige de ogen van Biliam. En toen zag ook hij de engel staan met dat getrokken zwaard. Biliam die zei tegen de ezelin, als ik een zwaard bij me had, zou ik jou nu doden. En de engel die staat daar, namens de eeuwige, met een getrokken zwaard. En die doodt Biliam niet. Die is genadig. Die is barmhartig. Die is liefdevol. Van, ik wil het nog een keer proberen. Misschien helpt dit. Want zo is de eeuwige. Die elke keer een weg zoekt naar het hart van de mens. Waarom? Omdat hij niet wil dat die mens dood is. Dat hij niet wil dat de mens verloren gaat, maar dat hij zal leven. Als de ogen geopend worden van Biliam, wat doet Biliam dan? Dan knielt hij. Dan belijdt hij het zelfs. Zegt, ik heb gezondigd. En als het slecht is in uw ogen, zal ik wel terugkeren. Maar wij zouden zeggen, Biliam, dat weet je toch dat het niet goed is? Keer nou toch terug, man. Keer om. We zouden ook kunnen zeggen, want Biliam die knielt. Hij belijdt zijn schuld, zijn zonde. Hij heeft berouw ervan. Dat kun je hebben. En je toch niet bekeren. En toch doorgaan. Ik heb dat helaas diverse keren meegemaakt met mensen. Dan hadden ze berouw. Ze knielden zelfs. Er kwamen vaak tranen aan te pas. En toch bleven ze volharden in hun kwaad. Maar je moet je omkeren. Je moet je bekeren. Je moet het loslaten. Je moet het wegdoen uit je leven. Vele eeuwen later, dan schrijft Jacobus, een broer van Yeshua, toon je geloof door je gedrag. Laat in het dagelijks leven zien wat geloof voor je betekent. En hij zegt er ook, geloof zonder werken is een dood geloof. De wereld mag het zien. Hoe we zijn, hoe we leven, hoe we handelen, hoe we spreken, hoe we met mensen omgaan. Biliam, die doet het helaas niet. En die zegt dan weer tegen Biliam, ga maar met deze mannen mee, doe maar. Maar denk erom, spreek alleen het woord dat ik tot je zal spreken. En zo uiteindelijk na een lange reis komt hij bij Balak aan. Ik probeer me dat altijd voor te stellen. Stel u het zich ook maar eens voor. Biliam, een geldgierige profeet. En Balak, een sluwe koning, die alleen maar één verlang heeft om Israël te vervloeken. Oh, en dan gaan ze als het ware heel vroom doen. Heel godsdienstig doen. Daar worden 7 altaren gebouwd. Natuurlijk een prachtig getal, getal van de volheid. En er worden offers gebracht. Nou, dat ziet er prachtig uit. Maar de eeuwige zegt, ik walg van die offers. Ik kan ze niet verdragen. Waarom niet? Hij heeft geen behoefte aan offers. Waarom niet? Hij wil je hart. Dat is altijd weer zijn verlangen. Ik wil je hart hebben. Daar gaat het mij om. En al die andere dingen die je doet, ja, dat kan goed zijn. Maar als je hart niet goed is, dan is dat ook niet goed. Dus als ik een hart heb, dat is het belangrijkste. 7 altaren gebouwd. En er worden offers gebracht. En dan gaan ze naar verschillende hoogtes toe. Ook weer naar 3 verschillende hoogtes. De Baalhoogte, de hoogte van de Pisga, zoals het noemt, en de Peor. En weet je wat dan het wonderlijk is? Oh, je moet het thuis nog maar een keertje lezen. Het is zo mooi eigenlijk. Het wonderlijk is dat dan de gebeurtenissen van Biljam en deze Lin, die vinden dan weer plaats. Maar het bijzondere is dan is Biljam de ezelin. Want Biljam ziet dan, en Balak, die is Biljam. Want Balak ziet niets. Nou, misschien een beetje spraakverwarring, maar gebeurt hetzelfde. Biljam en de ezelin die ziet, Biljam ziet niks. En dan met Biljam en Balak gebeurt hetzelfde. Ja? Dan is Biljam als het ware de ezelin, want Biljam ziet dan. En Balak die ziet niks en die begrijpt er ook helemaal niks van. Wat gebeurt er dan? We hebben het ook al gehoord. Biljam is geroepen om te vervloeken. Maar hij kan niet anders dan zegenen. Hij zegt op de eerste hoogte. Hoe kan ik vervloeken? Wie de eeuwige niet vervloekt. Hoe kan ik verwensen die de eeuwige niet verwenst? Ik heb het al eerder gezegd. Een ongegronde vloek treft geen doel. Die ketst af. Je bent beschermd, het volk is beschermd. Maar jij bent in en door Yeshua ook beschermd. Ik dacht dat ik het heel vaker vertelde. We hebben in de tijd mensen gehad die kwamen voor pastoraat uit de Satanskerk. En ik kan me herinneren, die had een behoorlijk hoge functie, trouwens functie. Wat is dat? Die was priesteres, hoge priesteres in de Satanskerk. Nou ja, dat stelt voor mij niks voor in wezen, maar in die organisatie wel. En die vertelde, vanuit de Satanskerk gaan we naar allerlei christelijke bijeenkomsten toe. En dan gaan we vloeken uitspreken, zei ze. Ja, maar als ik in Yeshua ben, dan treft die vloek mij absoluut niet. Dan ben ik beschermd. Dan ben ik veilig. Dan ben ik ten diepste onaantastbaar. Ik heb, dacht ik, ook wel eens eerder verteld. Dit bent u. Dat ben ik. Die hand is Yeshua. Dan ben je al veilig. En dit is de eeuwige. Dan ben je ten diepste onaantastbaar. Ik met Yeshua verborgen in de eeuwige. Je hoeft nooit bang te zijn voor mensen uit de Satanskerk die een vloek uit zouden spreken. Want het werkt gewoon nog niet. Het werkt echt niet. Nou, ze gaan dan naar de tweede hoogte. Weer altaar gebouwd, weer offers gebracht. En dan staat er, hij aanschouwt geen onrecht in Jacob. Ook ziet hij geen kwaad in Israël aan, want hij is bij dat volk. En ik denk dat Balak al stond te knarsen tanden. En ze gaan naar de derde hoogte. En daar, oh dat is zo mooi hè. Dan klinkt er een lofzang op het volk. Want dat volk heeft een toekomst. Dat volk heeft ook vandaag nog een toekomst. Want het is nogmaals zijn volk. En Biljam die spreekt haar woorden uit. Kun je nagaan hè. Biljam, die sluwe, geldgierige profeet, die spreekt haar woorden uit die vandaag aan de dag nog altijd klinken als mensen de synagoge binnengaan. En die woorden zijn: hoe goed zijn uw tenten, Jacob? Uw woningen, Israël? Hoe zijn ze? Nou, ze zijn als ceders aan het water. Als aloë zijn ze geplant. Als tuinen aan een rivier. En als beekdalen strekken ze zich uit. Ja, dat zijn nogal geweldige woorden die Biljam daar uitsprak. Nou, en toen kon Balak het niet meer houden. Toen hij die woorden hoorde, toen werd hij woedend. Toen zei hij: ik heb je geroepen om mijn vijand te vervloeken. Maar u hebt ze zelfs 3 keer gezegend. Maak dat je wegkomt. Nou, dat doet Biljam dan ook. Maar hij profeteert toch nog 1 keer. Zelfs ongevraagd, want hij moet weg. Maar dan profeteert hij nog. En dan zegt hij: er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen. En de ster van Jacob, die zal niet meer ondergaan. En Yeshua de Messias, die zal de troon bestijgen. Israël zal zijn plaats in de wereld innemen als eerste onder de volken. En de volken die zullen optrekken naar Israël. En ze zullen daar het loofhuttefeest vieren. Wat een geweldige belofte voor dat volk. En zijn vijanden, die zullen voor eeuwig beschaamd worden. Wat een geschiedenis. En dat mensen dan uiteindelijk zeggen van, ja, dat moet je niet meer geloven, dat is zo'n raar verhaal, dat is een sprookje. Ik moest zo denken. Er zijn 2 dieren in de Bijbel die spreken. We hebben het nu over de ezelin gehad. Maar heel in het begin, dan hebben we ook een geschiedenis van een slang. Die spreekt ook. En wat ik dan het frappante vind, de slang, die misleidt de mens. Probeert de mens aan het twijfelen te brengen. God heeft zeker gezegd: je mag van geen enkele boom eten. Dat zegt de slang. En dan tegenover staat als het ware de ezelin. Die de ogen open heeft. En de mensen juist wil waarschuwen. Ga terug. Je bent niet goed bezig. Het is een heilloze weg waarop je aan het wandelen bent. Een bijzondere geschiedenis. 3 keer staat de engel van de eeuwige op de weg. 3 keer wordt de ezelin geslagen. 3 keer wordt het volk gezegend in plaats van vervloekt. In de Berit Chadasha, daar wordt er 3 keer gewaarschuwd voor Biljam. In de Petrusbrief staat er, schrijft Petrus dus aan de gemeente: ze hebben de rechte weg verlaten en volgen de weg van Biljam, die het loon van de ongerechtigheid lief had. En in de brief van Judas staat: ze hebben zich om loon in de dwaling van Biljam gestort. En de 3e keer dat er tegen Biljam gewaarschuwd wordt, staat in het boek Openbaring, in de brief aan de gemeente van Pergamum. Ik heb tegen u dat er mensen zijn die zich houden aan de leer van Biljam, staat er. Want Biljam die mocht het volk niet vervloeken. Hij moest het zegenen. Maar ik weet of dat u dat weet. Maar later dan raadt Biljam Balak aan, omdat de Moabitische vrouwen de Israëlitische mannen moeten verleiden. Tot overspel moeten verleiden. En dat gebeurt dan ook. En dan gaat het volk uiteindelijk, volk Israël, toch weer zondigen. Wat een sluw iemand was die Biliam. Nogmaals, ik zei het al in het begin. Hij hinkte op twee gedachten. Hij kende de God van Israël. En toch diende hij ook duistere machten. In het Jodendom wordt Biliam ook drie keer genoemd. De vader van alle dwaalleraren. Biliam, de vader van alle dwaalleraren. Hij wordt ook genoemd de vader van alle hebzuchtigen. En de vader van alle heilloze mensen. We kunnen ons afvragen, wat kunnen wij vandaag met Biliam en Balak? Nou, ik dacht in de eerste plaats, wat ik ook al eerder zei, zijn onze ogen open? Zien ook wij aan de ene kant de listen van de boze, hoe dat hij inderdaad op alle mogelijke manieren de gemeente, maar de mensen ook persoonlijk probeert te misleiden. Maar zien we aan de andere kant ook de werken van de eeuwige. Want die zijn er ook. Dat onze ogen geopend zijn om de wonderen van de Torah te zien. Om te zien dat het plan van de eeuwige doorgaat met het volk, maar ook met u en met mij, met de gemeente. We kunnen er ook van leren dat, zoals Yeshua dat in zei, wees tamim, wees volmaakt. Dan weet ik, dan kunnen we zeggen, ja, maar we zijn toch niet volmaakt. Nee, maar dat betekent vooral, wees een man en een vrouw uit één stuk. Laat je ja, ja zijn, laat je nee, nee zijn. Hink niet op twee gedachten, maar trek een recht spoor. En de derde, wat we ervan kunnen leren, denk ik, is, het verlangen van Biliam was hebzucht, geld, eer, aanzien. Het verlangen van Yeshua was maar één verlangen. Om de wil van de Vader te doen. Hij zegt zelf, het is mijn spijs om zijn wil te doen. Dat kunnen we ervan leren. Van onze ogen geopend, een recht spoor trekken. En dat ook ons verlangen zal zijn. Om maar één ding te doen. De wil van de Vader. Zoals Yeshua het zei. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Amen.